Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, het thema was al verklapt. We gaan het hebben over de geschiedenis van Israël. En normaal bent u van mij gewend, denk ik, om een fatsoenlijke calvinistische preek te krijgen in 3 delen. Dat gaat vandaag niet lukken. Het worden 7 delen. Dus u heeft 4 bonusdelen. U mag voor hetzelfde geld in de collecte krijgt u dus 4 dingen extra. Dus dat is fantastisch. Ik zal desalniettemin proberen het om dit in de tijd te houden. Waar wij het over gaan hebben is de geschiedenis van Israël, verleden, heden en toekomst. En aan de hand van de 7 tempels van die de Bijbel noemt. En daar wil ik dus u doorheen meenemen. De indeling is dan ook buitengewoon simpel. We beginnen bij tempel 1 en dan gaan we naar tempel 2... En dan 3 en 4 en tot en met 7 gaan wij door. Nou, dit had u natuurlijk allemaal zelf kunnen bedenken. Daar zit u natuurlijk niet voor om dit rekenlesje te krijgen. Dus we gaan maar gewoon verder. En dan wil ik allereerst, en zoals u ook van mij gewend bent, wij zullen de nodige teksten langslopen. Die staan geprojecteerd. Vaak gaat het om 1 of 2 delen daaruit. Ik ga ervan uit dat ook deze presentatie later op een of andere manier wel ter beschikking wordt gesteld, zodat u daar dingen nog kunt nalezen. Deze teksten die vormen dan ook de leidraad zometeen voor de verkondiging. Maar laten we beginnen met bij Deuteronomium 12. Het 5e Bijbelboek, daar wordt gesproken over de plaats die de Heere, uw God, zal verkiezen. Israël is nog in de woestijn. Ze zien uit naar het beloofde land. En daar is het gebod van God dat als zij daar zijn, dat zij naar de plaats zullen gaan die God verkozen heeft om daar hun offers te brengen. En dat is dus niet elk willekeurig altaar, niet in Bethel en Ai als dat beter is of waar dan ook, maar in Jeruzalem, dat wordt de plaats die de Heere verkozen heeft. En dat is de plaats waar de Israëlieten aangemoedigd worden om naartoe te gaan. Er zijn ook een aantal verplichte feesten waar de Israëlieten geacht worden om dan naar die tempel te trekken, om daar voor het aangezicht van God, hem te eren. En wat ook zo mooi is, is dat 7e vers hier. Daar voor het aangezicht van de Heere zult u eten en u verheugen. Gij en uw huisgezinnen over alles wat gij ondernomen hebt, waarin de Heere uw God u gezegend heeft. Het is heel bijzonder, maar als God ons oproept om naar zijn tempel te komen, dan is dat niet alleen maar om lof en dank te brengen, om te eren, maar ook om blij te zijn, om dankbaar te zijn, om te genieten, om de zegeningen die God heeft, om die als het ware met hem te delen en daar in blijdschap te leven. Dit is de opdracht. En dan bent u nu natuurlijk nieuwsgierig van wat dan die 7 tempels zijn. Nou, die worden ontvouwd in de loop van deze preek. En de 1e tempel, die kent u natuurlijk zeer goed. Dat is de tempel van Salomo. Salomo, dat was... Salomo was de grote koning van Israël. Die de zoon van David. En ten tijde van Salomo was het rijk Israël het machtigst. Hoe loopt de geschiedenis? Israël komt het beloofde land binnen. Dan hebben we onder leiding van Jozua de verovering van een deel van het land. Niet het hele land. Bijvoorbeeld de Filistijnen die bleven daar nog een tijdje. Hebben het vorige keer met elkaar over gehad. Dan hebben we de tijd van de richteren. De laatste richter is dan Samuel en dan gaat het over in het koningschap van David. David die verovert een heel groot deel van het land. Die wordt daar de 1e koning, behalve Saul, wat natuurlijk ook een koning was, maar niet de koning naar Gods hart. En David wil dan een tempel bouwen, maar de Heere zegt van nee, je hebt te veel bloed aan je handen, dat laat ik over aan jouw zoon. En ten tijde van koning Salomo is het rijk Israël het machtigst. als we de geschiedenis goed begrijpen, is het ook een soort impasse tussen de grote wereldrijken, tussen Egypte in het zuiden en het Hittitische Rijk in het noorden. En de rijken in Assyrië en Babel moesten allemaal nog opkomen. Dat in die tijd Israël zo machtig kon worden. En koning Salomo ja, een soort wereldheerser was in dat hele gebied. Koning Salomo die krijgt ook de opdracht om die tempel te bouwen. Dit is een belofte uit 1 Kronieken 22 aan David. En daar wordt gezegd van deze zoon die je geboren zal worden, een van de velen, maar de zoon waar het om gaat, Salomo, hij zal een man van rust zijn. En wat we straks zullen zien is dat de laatste tempel, de tempel van de vredevorst in het vrederijk, ook een tempel van rust en vrede is. En dat vinden we eigenlijk al in de eerste tempel terug die Salomo geacht wordt te bouwen. Hij zal Salomo heten en ik zal vrede en rust in Israël geven in zijn dagen. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam. Hij zal mij tot een zoon zijn en ik hem tot een vader. Ik zal zijn koninklijke troon in Israël voor immer bevestigen. Dus de eerste keer dat God de omstandigheden zo gaat maken dat er een plaats is waar Israël hem kan ontmoeten, een vaste plaats, is pas bij Salomo. Tot die tijd diende de tabernakel als ontmoetingsplaats. En er zijn ook wel uitleggers die zeggen dat de maten van de tempel van Salomo zodanig zijn dat misschien wel het hele heiligdom van de tabernakel daarin geplaatst is. Precies weten we dat niet, maar dat het mobiele heiligdom, de tent die zij meenamen in de woestijn, waar zij God ontmoeten, die is overgegaan in de tempel. En in die tempel hebben diezelfde voorwerpen een plek gekregen, met name de ark en veel van de andere voorwerpen in de tabernakel, die zijn opnieuw, maar veel grootser gefabriceerd in de tempel. Dit huis, de tempel, dat is een heel bijzonder ding geweest. We weten niet precies hoe het eruit gezien heeft. We hebben de beschrijving in de boeken Koningen en Kronieken. Maar we hebben daar een onvolledig beeld van. De tabernakel wordt in detail beschreven. Kun je helemaal nabouwen. De tempel is al iets minder helder hoe dat precies in elkaar zit, maar de hoofdboodschap is wel helder. Er staat een tekst in 1 Koningen 6, is een heel bijzondere tekst. Toen het huis gebouwd werd, de tempel gebouwd werd, werd het opgetrokken van steen, afgewerkt aan de groeven. En geen hamer of beitel of enig ijzeren gereedschap werd gehoord bij het bouwen van het huis. Dat is heel bijzonder. Dat een tempel gebouwd is met van die grote stenen. En die stenen zijn ergens verderop voorbereid en vervolgens zijn ze in dat tempelgebouw verwerkt. Overigens ging dat met de piramiden in Egypte precies zo, dat ook hele grote massieve stenen zijn die eerst werden afgewerkt en vervolgens op hun plaats gebracht met een nauwkeurigheid waar we nu nog steeds verbaasd over staan van hoe dat kan. En dat zal niet anders geweest zijn met deze tempel in Jeruzalem, dat die stenen dus allemaal pasten. Later in het Nieuwe Testament, daar wordt de gemeente vergeleken met een tempel, een geestelijk huis, daar komen we nog wel op. Maar dan zijn wij de levende stenen en wij worden allemaal samengevoegd in de gemeente. En dan is het wel mooi om zo'n tekst hierbij te lezen als een doorkijkje naar hoe dat vandaag de dag gaat, dat God ons allemaal voorbereidt, allemaal met onze eigen capaciteiten en gaven en eigenheden, om samen als stenen die tempel te mogen vormen. Het mooiste gedeelte van tempels is als God er komt wonen. En wat er dan gebeurt. En dat is in die tempel van Salomo Precies als bij de tabernakel is dat wat er ook zo fantastisch is. Die tempel is klaar, maar dan heb je maar een gebouw. Dan heb je maar een stapel met stenen en een constructie van hout en wat voorwerpen erin. Maar dat is nog niks. Waar het om gaat, is dat een tempel een woonplaats is. En niet zozeer een woonplaats voor mensen, maar een woonplaats voor God. En dat is wat je bij al die tempels dan ook ziet. Daar gaat het om. Dat de Heere zelf daar woont. In 2 Kronieken 5 wordt beschreven hoe dat dan gebeurt. Als dan daar al die bij de inwijding van de tempel, die trompetten schallen en die lieren worden gezongen. Dat dan de Heere zelf zichtbaar neerdaalt in zijn tempel. Het huis werd vervuld met een wolk. Zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des Heren had het huis vervuld. Nou, die wolk die kennen wij, want het is diezelfde wolk die op alle andere momenten naar voren komt. Zoals de wolk die bij de uittocht de Israëlieten vooruit ging. Aan hun kant licht, aan de kant van de Egyptenaren duisternis. Die wolk die op de tabernakel rustte. Die zichtbare aanwezigheid van de Heere. Die wolkkolom die daar was. En dat is het bijzondere aan de tempel van Salomo. Is niet zozeer dat het een heel mooi en duur en met goud versierd gebouw was. Maar dat het een tempel was waar de Heere zelf woonde. Er waren in die tijd natuurlijk heel veel tempels. Want er waren heel veel goden. Heel veel landen hadden hun eigen, ja, nationale goden. Die hadden allemaal een tempel daarvoor gebouwd. En men geloofde dat de goden daar neerdaalden of daar waren. Het bijzondere is dat de Heere als de allerhoogste God echt verkozen heeft om daar bij zijn volk Israël in Jeruzalem te wonen. Dat is echt. En die afgoden die bestaan ook, maar dat zijn dan demonen die zich voordoen als godheid. Als u dan de geschiedenis van de tempel van Salomo verder leest, dan is die niet zo fraai. Daar gebeurt van alles. We hebben geen tijd om al die verhalen langs te lopen. Maar ik denk bijvoorbeeld aan Uzzia, die tempel ontheiligt als koning en daar binnenkomt en de Heere hem met melaatsheid slaat. Als u verder gaat, dan ziet u dat die tempel ook het centrum was van waar de aanvallen van allerlei vijanden op gericht waren. Maar de grootste aanval op de tempel, die komt van de Israëlieten zelf. En dat leest u in het boek Ezechiël. Als Ezechiël daar in visioenen door de tempel wordt geleid, en dan ziet hij van allerlei onheiligheid. Hij ziet daar afgoderij, hij ziet daar onreinheid, hij ziet daar geweld, hij ziet daar van alles. En hij schrijft het op in zijn boek. En dan in hoofdstuk 10 en 11 en 12, daar schetst hij de consequentie daarvan. En die consequentie, die is dat de Heere God dan zegt van: ik kan niet meer bij mijn volk wonen. Hoe graag ik het ook wil, ik kan niet hier wonen. En die aanwezigheid, die heerlijkheid van de Heere, die verwijdert zich dan van die tempel van Salomo. Het gaat heel schoorvoetend. Eerst gaat die heerlijkheid vanuit het heiligdom naar de drempel. En van de drempel gaat hij dan uiteindelijk naar de poort. En dan gaat hij van de poort naar de berg die ten oosten van de stad ligt. De Olijfberg. En daar verdwijnt de heerlijkheid van de Heere uit het beeld van de Israëlieten. De heerlijkheid van de tempel was kennelijk al die tijd aanwezig gebleven in die tempel. De heerlijkheid van de Heere was in die tempel. Maar op dat moment dat de Heere zijn volk in de ballingschap stuurt en de Babyloniërs stuurt om Jeruzalem in te nemen, dan verlaat de Heere de tempel. En daarmee komt ook een einde aan de bescherming van de Heere van deze tempel. En de tempel van Salomo die wordt verwoest bij de verovering van Jeruzalem door de Babyloniërs. Dan krijgen wij de ballingschap. De ballingschap van 70 jaar. Het is, als je het gaat rekenen, uitrekenen, net een iets ander getal dan 70. Maar 70 is symbolisch voor een deel. En aan het eind van die ballingschap gebeurt er wat anders. De stad Jeruzalem was ingenomen door de Babyloniërs. Dat was in die tijd het belangrijkste volk op aarde. Wat je dan ziet is dat die Babyloniërs hun wereldheerschappij moeten overdragen aan een nieuw volk. En dat zijn de Perzen. En een van die Perzische koningen, die wordt dan het instrument in de handen van de Here om de Judeërs, die in ballingschap waren, terug te laten keren naar Israël, naar het land Israël. Dat staat beschreven in het boek Ezra, dat koning Kores de opdracht heeft van de Here, de God des hemels, en hem opgedragen heeft om een huis te bouwen in Jeruzalem in Juda. En dat is het begin van de terugkeer uit ballingschap. Dat gekke ding wat u hier naast ziet, ik hoop dat u het herkent, want dat is een van de belangrijkste archeologische objecten die wij hebben over de Bijbeltijd. Dit is de zogenaamde Kores-cilinder. Die is gehuisvest in het British Museum in Londen. En dat is in spijkerschrift een bericht van deze koning Kores, deze Persische koning, waarin hij beschrijft waarom hij koning geworden is, wat zijn vader Nabonides allemaal voor slechts heeft gedaan, maar ook dat hij, wat hij gedaan heeft door allerlei volken terug te sturen naar hun eigen land met de opdracht om hun tempels opnieuw te herbouwen. Hier staat dus eigenlijk precies hetzelfde als wat in het boek Ezra staat. Dat koning Kores de Israëlieten, de Judeërs, teruggestuurd heeft naar Jeruzalem met de opdracht om daar een tempel te bouwen. En dat zou dan de tweede tempel gaan worden. We hebben niet zo heel veel tijd om in alle details te treden, dus we gaan er met 7 mijlslaarzen doorheen. En in deze tijd, en dat leest u ook in het boek Ezra, dan is het nogal ingewikkeld. Er lopen allerlei vijanden in het land Israël en die vijanden die maken het leven moeilijk. En het leidt ertoe dat het werk aan de tempelherbouw een klein beetje spaak loopt. Of een heel groot beetje spaak loopt. In ieder geval het stopt. En dan stuurt God 2 profeten. De profeten Haggai en Zacharia naar zijn volk om hen te vermanen om die herbouw van die tempel toch weer op te pakken. Nou, Haggai die zegt bijvoorbeeld, die klaagt het volk aan wat dan teruggekeerd is uit de Babylonische ballingschap. En die zegt van kijk, nou wonen jullie in jullie wel doortimmerde huizen, maar het huis des Heren ligt leeg. Dit ligt verwoest. En hij vermaant de Judeërs om toch vooral dat huis van God, die tempel, te gaan herbouwen. Wat ook de opdracht was, niet alleen van koning Kores, maar ook de opdracht van de Heere God zelf, om hem een huis te bouwen op die plaats. De profeet Zacharia werd ook gezonden naar het volk Israël. Die had een heel andere manier om het volk aan te sporen. Wat hij deed, hij schetste in vergezichten profetische visioenen van Gods plan met zijn volk. Gods plan met Jeruzalem. Gods plan met de tempel. Dus Haggai, die komt daar langs. En dat staat ook dan in het boek Ezra, dat die profeten langskomen, Haggai en Zacharia. En vervolgens staat er dat Zerubabel en Jozua, Zerubabel was de landvoogd, Jozua was de hoge priester, dat zij zich opmaakten en begonnen te bouwen aan het huis van God die in Jeruzalem woont. En dan staat er zo mooi bij, en de profeten Gods stonden hun met hun hulp terzijde. De profeten moedigden de Israëlieten aan om die tempel weer te herbouwen. En dat gebeurt. Die tempel wordt herbouwd. We weten er heel weinig van hoe die tempel van Zerubabel, zo wordt die dan genoemd, eruit gezien heeft. Maar er heeft dus na de ballingschap een tempel gestaan, daar in Jeruzalem, waar de eredienst aan de Heere God weer is opgestart. Dan staat er ook een tekst in Ezra, En die tekst die heeft dan te maken met de grondlegging van de tempel. En dan staat er, dat vlak voordat het werk gestopt was, was het als het ware uitgemeten waar de tempel zou komen. En dan staat er zoiets bij van, kijk, er werd gejuicht door de jongeren, maar de ouderen weenden. En dat wordt over het algemeen uitgelegd als dat het de betekenis heeft dat die tempel wel herbouwd werd. Groter of kleiner, waarschijnlijk kleiner dan in de tijd van Salomo. Waarschijnlijk ook met minder goud en minder zilver dan in de tijd van Salomo. Maar vooral dat wat in die tempel ontbrak de essentie was. Namelijk de aanwezigheid van de Heere der Heerscharen. De wolk van God. Er staat nergens in de schrift dat die tempel van Zerubabel, dat de Heere God daarnaar teruggekeerd is. Dat hij daar gewoond heeft. De heerlijkheid van de Heere die er wel was in de tempel van Salomo en die afstand genomen had in de tijd van Ezechiël voor de ballingschap, die is niet teruggekeerd na de ballingschap. Er was wel een tempel, er was wel een eredienst, maar heel veel voorwerpen waren er niet meer en bovenal de heerlijkheid van de Heere was er niet. Dit is de tempel van Zerubabel. In die tijd zou je ook deze tekst kunnen plaatsen, Jesaja 66, profetisch, dat de Heere zegt van kijk, ik heb wel een tempel op de aarde, maar ik troon in de hemel. Mijn aanwezigheid is in de hemel. Ik heb mij teruggetrokken in mijn hemelse heiligdom. En ik woon een tijd niet op de aarde. In het boek Daniël is een van de benamingen voor God de God van de hemel. Waar hij in veel andere Bijbelboeken de God van Israël wordt genoemd. Of de God die in Jeruzalem troont. De God van Sion. Wordt hij in het boek Daniël, wat heel specifiek over die tijden van de volken gaat. De tijden dat Israël een soort... pionnetje was van allerlei vreemde volken die heersten in het land Israël, dat God dan de God van de hemel is. Er is weliswaar een tempel, maar God zelf woont niet in Jeruzalem, God woont in de hemel. Hij heeft zich teruggetrokken. Dan komen wij bij de derde tempel. En dat is de tempel van Herodes. De tempel van Zerubabel heeft, zo we weten, eigenlijk bestaan alle tijd tot koning Herodes. Is ook van alles gebeurd. Daar zijn ook in de boeken Maccabeeën, leest u daar van alles over, wat daar voor vreselijke dingen hebben plaatsgevonden. Maar op een gegeven moment werd koning Herodes, die kreeg de macht in Israël. En Herodes, dat was een Edomiet, een Idumeer, wil zeggen een afstammeling van Edom. Dus niet van Jacob, maar van Edom. Dat was een hele machtige koning. Die had heel veel macht gekregen, was ook een vriend van de keizer. En daarom had de keizer hem tot koning gemaakt daar in dat gebied in Israël. Hij heeft iets van 40 jaar geregeerd. En deze koning Herodes, die kent u wel, dat is de koning van de kindermoord in Bethlehem. De koning die aan de macht was toen de Heer Jezus geboren werd. En zo rond 4 voor Christus is overleden. Deze Herodes heeft ook een tempel gebouwd. De tempel van Herodes. En deze tempel, dat was ook een pronkstuk in de tijd, in de eerste eeuw na Christus, tot de verwoesting door de Romeinen, waar van heinde en verre mensen naartoe kwamen om die wonderlijke tempel te zien. Die tempel van Herodes was majestueus. Ook die tempel van Herodes, die leed onder hetzelfde probleem als de tempel van Zerubabel. De heerlijkheid van de Heere was er niet. Er was een tempeldienst, er waren voorwerpen, er waren priesters, er waren zangers, er gebeurde van alles. Maar de Heere woonde er niet. In die zin was de tempel leeg. Later, op het moment dat de Heer Jezus sterft, dan staat er dat het voorhangsel in het tempelhuis scheurt van boven naar beneden. En dat wordt wel toegepast in de zin van, kijk, het geeft aan, door de dood van de Heer Jezus is de toegang naar God geopend. Ik denk zelf niet dat het dat betekent, dat die toepassing kunt u wel maken op basis van andere teksten. Maar de boodschap die God gaf toen de tempelvoorhang van boven naar beneden openscheurde en vanuit het heilige je in het heilige der heiligen kon kijken, was de boodschap van God van kijk, dat heilige der heiligen is gewoon leeg. Er staat geen ark, ik woon er niet, die hele tempeldienst heeft afgedaan, want ik heb een andere tempel waar je mij kunt ontmoeten. Dit is de tempel van Herodes. Die wordt ook wel in de, op heel veel plaatsen in de evangelie wordt die genoemd. De tempel waar de Heer Jezus naartoe ging, waar later ook de apostelen in de zuilengang van Salomo allerlei genezingen hebben gedaan. En in Johannes 2, daar wordt gezegd, zeggen de Joden, in 46 jaar is dit tempelhuis gebouwd. Ze hebben er best lang over gedaan. Daar zijn ook wel allerlei constructies en berekeningen over gemaakt. Men vermoedt dat het tempelgebouw zelf er sneller heeft gestaan. Dus dat huis wat u hier ziet met het heiligdom, dat sneller klaar was. Maar alle gebouwen eromheen, dat nog een tijd geduurd heeft. En er zijn ook wel teksten gevonden waaruit blijkt dat ook nog veel later in de tijd na Herodes er aan de tempel is blijven gebouwd blijven worden. Dus dat ook een heel groot project was om dat te bouwen als centrum van de eredienst van het volk Israël. Nou, die tempel van Herodes, daar weten we best veel vanaf. Er zijn ook allerlei opgravingen die daar inzicht in geven. We hebben allerlei beschrijvingen, ook in allerlei boeken, waarin we oude geschriften, waarin veel staat over die tempel. Ook in het Nieuwe Testament, daar worden bepaalde delen van die tempel genoemd. De essentie is, zijn een paar dingen. Allereerst dat er in Jeruzalem een tempel was. Ook in de tijd van de Heer Jezus was het duidelijk dat God verkozen heeft om in Jeruzalem gediend te worden. Jeruzalem is voor hem het centrum van de wereld. Als God een plek zoekt waar hij geëerd wil worden, dan is dat in Jeruzalem. Maar het andere is dat God zelf niet woonde in die tempel. Die wolkolom, die was er niet. God woonde niet in de tempel van Herodes. Hier vindt u twee foto's die uit mijn persoonlijke archief komen. Een tijd geleden ben ik een keer naar Israël geweest en er zijn allerlei opgravingen. De tempelberg zelf, daar staan natuurlijk die moskeeën op. Maar ook langs de westelijke muur, daar zijn opgravingen gedaan naar die tempel van Herodes. En daar kunt u doorheen lopen, dat is een grote gang. En daar vindt u allerlei restanten van die tempel van Herodes. Die zijn daar te bezoeken, te bekijken. Overigens vermoedt men dat eigenlijk alleen nog maar net als de klaagmuur, de zijkant is van het plein. En daarboven de tempel gestaan heeft. En die tempel zelf, daar heeft men nog maar heel weinig van gevonden, omdat daar die moskeeën staan. En dat is niet helemaal geslaagd om dat tot nu toe archeologen daar te kunnen laten werken. Van deze tempel van Herodes weten we ook het einde. Deze tempel is namelijk verwoest in het jaar 70 na Christus, toen de Romeinse legers Jeruzalem met de grond gelijk maakten. Daar verwijst de Heer Jezus ook naar in de reden van de laatste dingen. Dan zegt de Heer Jezus van kijk eens naar die gebouwen, zien jullie dat niet? Maar er zal geen steen op de andere steen gelaten worden. Alles wordt afgebroken. En dat is in vervulling gegaan toen de legers van keizers Vespasianus en zijn generaal Titus, die later ook keizer werd, Jeruzalem binnenvielen en daar een geweldige slachting hebben gehouden onder de Israëlieten. En er zijn vreselijke verhalen, mensen die daar op zijn kop gekruisigd werden en een en al ellende en lijken. Dat is een vreselijke verwoesting geweest, waarmee niet alleen Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt is, maar ook vooral de tempel met de grond gelijk gemaakt is. Dit was De derde tempel, overigens in de Joodse telling noemt men dat de tweede tempel. Ik weet niet waarom, de tempel van Zerubabel en Salomo en Herodes worden misschien een beetje op één hoop gegooid. Maar in mijn telling is het gewoon een andere tempel dan die van Zerubabel na de terugkeer. Dan hebben we een intermezzo, want er zijn twee tempels op aarde die de Bijbel noemt, die niet uit een fysiek gebouw bestaan, maar wel de essentie weergeven wat een tempel doet. Een tempel is een plaats waar God woont. En er wordt van twee personen of groepen gezegd dat zij een tempel vormen. We gaan er niet uitgebreid op in, u kent dit allemaal wel, ik wil het voor de volledigheid noemen. Allereerst in Johannes 2, als het gaat om het tempelgebouw van Herodes, dan zegt de Heer Jezus, breek het tempelhuis af en in 3 dagen zal ik het oprichten. En dan kijken de Joden zo eens naar die tempel van Herodes en zeggen ze, jongen, daar hebben ze 46 jaar aan gebouwd. En nou zegt deze man dat het afgebroken zal worden en in 3 dagen gaat hij die tempel weer opbouwen. En dan zegt Johannes erachteraan van ze hebben het niet begrepen. Want de Heer Jezus sprak niet over de tempel van Herodes. Hij sprak over het tempelhuis van zijn lichaam. Dat wil dus zeggen dat de Heer Jezus bij die tempel stond. Dat fantastische gebouw wat mensen gemaakt hadden. De parel van Jeruzalem, waar de volken van heinde en verre kwamen om dat te bekijken. Zo beroemd was die tempel van Jeruzalem. Maar had één ding niet. De aanwezigheid van God. En daar stond daar die eenvoudige man, die rabbi uit Nazareth. En die was ook een tempel. Want in hem woonde de Heere God wel. Zoals het zo mooi staat in Colossense 2 vers 9. In hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. God is te vinden in Jezus Christus. Als je God zocht in de tijd van de evangelie, dan moest je niet in de tempel van Herodes zijn, maar dan moest je bij deze man van Nazareth zijn. Want daar woonde God. De heerlijkheid van God, die wolkkolom, die verscheen niet in die tempel van Herodes. Maar die verscheen wel in de velden van Efrata, toen de Heer Jezus daar geboren was. En die verscheen wel op de berg van de verheerlijking, toen de Heer Jezus daar stond en die stem uit de hemel kwam van dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. In hem woonde God. Hij was Gods ware tempel op aarde. En toen de Heer Jezus naar de hemel ging, toen is die tempel gebleven. Maar niet zozeer in de persoon van de Heer Jezus Christus, maar in u en mij. In de gemeente van de levende God. In 1 Korinthe 3, daar staat, daar zegt Paulus, weet u niet dat u Gods tempel bent? En het woordje u is hier meervoud. Het gaat om de gemeente als geheel. De tempel van God, dat zijn wij. En God in zijn geest, door de geest van God, woont in ons. Dat wil dus zeggen dat vandaag de dag, als iemand God wil ontmoeten, moeten ze bij ons zijn. Wij vormen met elkaar dat huis van God, die tempel van God. En wij vertegenwoordigen de almachtige God vandaag de dag, de heerlijkheid van God in de wereld. Er staan heel veel plaatsen, wordt dit genoemd. Nog eentje dan, Efeze 2. Daar worden wij vergeleken, de gemeente, met een heilige tempel in de Heer. We worden opgebouwd tot een woonplaats van God in de geest. Vandaag de dag is er geen tempel in Jeruzalem, letterlijk niet. Maar al zou die er gestaan hebben, ook geestelijk niet. Want God woont niet in Jeruzalem. Vandaag de dag leven wij in de tijden van de volken. In de tijden van het niet mijn volk van Hosea, lo ami. Dat God zegt, mijn bemoeienissen met mijn volk Israël zet ik op een laag pitje. Ik heb vandaag een ander volk in wie ik mij openbaar. En door wie je mij kunt kennen, dat zijn wij, de gemeente van de levende God. Tot het moment dat de Heer Jezus ons tot zich neemt en wij in de heerlijkheid zijn. Dan gaat God de draad met zijn aardse volk weer oppakken. En dan komen wij in de laatste tijd van de geschiedenis. De laatste jaarweek van Daniël 9, de laatste 7 jaar van de wereldgeschiedenis voor het rijk van gerechtigheid en vrede van de Messias zal optreden. En als wij dan de profetieën erop naslaan, dan lijkt het erop dat er in die tijd, in de toekomst dus, ook weer een tempel zal staan in Jeruzalem. Ook daar weten we niet zo heel veel van. Hij is nog niet gebouwd. Moet nog gebouwd worden. Maar deze tempel die speelt al wel een rol in de profetie. Ik wil een paar teksten met u doorlopen. In Openbaring 11, daar vindt u een opdracht aan Johannes om de tempel van God te meten. En hij bevindt zich dan in Jeruzalem. En de voorhof die buiten de tempel is, moest hij ook meten. Moest hij niet meten. Die was naar de naties gegeven, maar er was een tempel van God midden in het heidense land. Waarschijnlijk gaat dit om een echte tempel in de echte stad Jeruzalem. De stad waar de profeten gestenigd en gekruisigd zijn. Deze tempel wordt op allerlei plaatsen genoemd in de profetie. Kennelijk als God de draad met zijn volk Israël weer gaat oppakken, zal zo'n tempel er zijn. Waarom het de tempel van de antichrist genoemd wordt, dat zult u zo meteen gaan zien, omdat die daar een grote rol in gaat spelen. Maar die tempel is natuurlijk vooral gebouwd als een symbool van het Joodse volk. Naar ik me heb laten vertellen, zijn er al plannen gemaakt voor de herbouw van een tempel, liggen die al klaar, maar is er tot nu toe er niet van gekomen om allerlei redenen. En niet in het minst natuurlijk dat er eerst nog 2 moskeeën moeten worden opgeruimd die een beetje in de weg staan. Dit is een foto die vond ik wel op internet. Het lijkt me een beetje gekunsteld en iemand heeft dat zo in elkaar geflanst. Van hoe je een tempel zou kunnen bouwen midden in Jeruzalem. Nou goed, wat het waard is, ik deed hem toch eventjes. Tenzij er ontwikkelingen waren waar ik niet van op de hoogte ben, lijkt het mij toch wat interessant. Goed, van deze tempel in de toekomst, daar wordt gesproken dat de Heere God daar woont. Daar niet woont, die woont in de hemel, maar dat er op aarde, in de stad, op die heilige plaats allerlei afgoderijen en oneer plaatsvindt. Het lijkt wel of we een beetje terug zijn in de tijd van Ezechiël. Dus waar Ezechiël eindigde, er was een tempel en daar werd van alles misdaan, misdreven. En straks in de toekomst gaat dat door. Wie een stier slacht, verslaat een mens. Wie een schaap offert, breekt een hond de nek. Wie spijs overbrengt, offert zwijnenbloed. Wie wierook ten gedenken offer ontsteekt, prijst een afgod. Het is beeldspraak, maar het wil zeggen, de eredienst die in de tempel in deze tijd plaatsvindt, is niet de eredienst die God zoekt. Zoals wel gezegd wordt, het is de staat Israël in ongeloof en door de moeilijkheden van die laatste jaren op Gods kalender gaat God het hart van zijn volk aanspreken, zodat ze hem echt gaan zoeken. En dat betekent dat er een eredienst is naar menselijke maatstaven, maar God uiteindelijk de harten van de Israëlieten zal raken, zodat ze de Heer Jezus echt gaan verwachten. In deze tempel zal dan ook een afgodsbeeld worden geplaatst. Dat vindt u op verschillende plaatsen, in Daniël, in de Matthäus, in de reden van de laatste dingen, dat ergens halverwege die laatste periode van 7 jaar de grote verdrukking begint. En dan worden de discipelen, en profetisch is dat die groep Joden, dat gelovige overblijfsel in de eindtijd, die worden opgeroepen. Als je dan dat afgodsbeeld ziet staan, waarvan gesproken is de profeet Daniël, die tekst die staat daar in Daniël 12, dan moet je vluchten. Laat alles achter je en vlucht naar de berg, vlucht naar een plek waar je veilig bent. Want dan komt er een periode van verdrukking en onderdrukking van het Joodse volk, van antisemitisme, die de wereld niet gekend heeft sinds het begin, sinds de grondlegging van de wereld. We hebben in de Tweede Wereldoorlog een grote dosis antisemitisme gekend. Heel veel Joden zijn uitgemoord. En de geschiedenis door is dat gebeurd. En ook vandaag de dag, wat mij verward en verbaast, is hoe makkelijk er een stroming ontstaat in de samenleving, dat je alles van niemand iets mag vinden, iedereen in de waarde moet laten, behalve van het Joodse volk en van Joden, want die mag je verketteren en die mag je doodwensen. Antisemitisme zal straks in die grote verdrukking weer opnieuw hoogtij vieren. En dan zal er een verdrukking zijn. En die verdrukking kenmerkt zich doordat de mens van de zonde, de antichrist, geopenbaard wordt. De zoon van het verderf, zegt 2 Thessalonicenzen 2. Die zich verzet tegen God en zichzelf een voorwerp van verering vindt. En dat laat zien door zich in die tempel te zetten en zich te laten aanbidden. Hoe dat precies gaat en wat het precies inhoudt, weten we niet. De boodschap van Paulus in 2 Thessalonicenzen 2 is van, wij maken dat niet mee. Ja, we maken het wel mee vanuit de hemel, maar niet op deze aarde. Want dat gebeurt pas als de Heer Jezus zijn gemeente tot zich geroepen heeft. Maar als dan die aarde die 7 jaar aan zichzelf wordt overgelaten, als de Satan wordt neergeworpen en weet dat hij nog weinig tijd heeft, dan gebeuren er vreselijke dingen. Waaronder dat die tempel die dan zal bestaan in Jeruzalem, dat die dan verontreinigd wordt door die antichrist of dat afgodsbeeld of hoe het ook precies zit. En deze tempel die zal dan ook opnieuw verwoest worden. Er zal opnieuw een strijd, volgens de profetieën, een strijd plaatsvinden om Jeruzalem. En Jeruzalem zal opnieuw ingenomen worden. En opnieuw zal Gods tempel worden ontwijd. Het staat niet zozeer in de profetieën als wel in de profetische psalmen, waarvan de uitleggers aannemen dat die ook een profetische lading hebben, dat het opnieuw zal gebeuren. Want ten diepste is antisemitisme niet gericht tegen het Joodse volk, maar tegen de God van het Joodse volk. En omdat de God van het Joodse volk buiten bereik is, omdat de zoon, volgens de profetie van Openbaring 12, in de hemel, de zoon van die vrouw in de hemel is opgeborgen, richt de woede van de duivel zich op de vrouw in Openbaring 12 tegen Israël. En dat vinden we vandaag de dag ook al een beetje. Dat er een soort geestelijke, demonische werking zit waarin Israël nu al de Zwarte Piet krijgt toebedeeld. Wat straks zal ontaarden in die grote vervolgingen en die grote verdrukking. Goed, dat is wat we weten van die tempel van de Antichrist, die ik maar zo even genoemd heb. Het is niet gebouwd door de Antichrist, men vermoedt dat het eerder al gebouwd is door het volk Israël, maar dat de Antichrist daar zijn zetel inneemt. En dan komen we uiteindelijk bij de 7e tempel. En die 7e tempel die heeft al wat weg van die eerste tempel. De tempel van de ware Salomo. De tempel van die Ezechiël schetst, de tempel in het vrederijk. Want wat gebeurt er? Er zijn die verdrukkingen, die laatste jaarweek. De gelovige Israëlieten die vluchten, God bewaart ze. En als Jeruzalem opvallend staat, dan grijpt God in. De profetieën dat God vanuit de hemel komt en aan één klap een einde maakt aan al die strijd om Jeruzalem. De olijfberg zal midden doorsplijten, zegt Zacharia 12, als de Heere daar verschijnt en daar zijn rijk van gerechtigheid zal oprichten. En deze tempel, de echte tempel, de tempel waarin als het ware God weer op de aarde zal kunnen wonen, die wordt ook in de profetieën aangekondigd. In Ezechiël 37 bijvoorbeeld, daar wordt al gezegd, ik zal hun een plaats geven in Israël, hen vermeerderen, en mijn heiligdom zal voor eeuwig te midden van hen zijn. Mijn woning zal bij hen zijn. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En in Zacharia 1, de profetie, ik keer in erbarming tot Jeruzalem weder. Mijn huis zal daarin opgebouwd worden. Zacharia spreekt die profetie natuurlijk uit in de tijd van Zerubabel. Maar de woorden van Zacharia gaan er ver overheen. Want dit is allemaal niet zo uitgekomen in de tijd van Zerubabel. Dit zijn profetieën over het vrederijk. Waarin gesproken wordt over een verblijfplaats van God bij zijn volk. Waarin God zelf weer bij zijn volk Israël zal wonen. En Jeruzalem het ware middelpunt van de aarde zal zijn. Omdat de Messias daar zijn troon zal hebben, de Heer Jezus Christus. Deze tempel, noemen we even de tempel van Ezechiël, of de Millennial Temple wordt het in Engelse literatuur genoemd, de tempel van het millennium, het duizendjarig vrederijk, maar dat kunnen we in het Nederlands niet zo makkelijk zeggen. Dus dan maar even de tempel van Ezechiël, wordt wel duidelijk waarom die zo heet, een minuutje of wat. Maar die wordt gebouwd door de Heer Jezus zelf. Een profetie in Zacharia die gaat over de spruit. En dat is een messiaanse benaming van de Heer Jezus. Die komt een aantal keren voor in Jeremia en Zacharia. En hier in Zacharia 6 wordt gezegd dat deze man, die spruit, die zal de tempel des Heren bouwen. Dus als Zacharia na de ballingschap die Joden die teruggekeerd zijn uit de ballingschap aanspoort en zegt van bouw die tempel nou, dan zegt hij tegelijk erbij van wat jullie nu aan het doen zijn, is maar mensenwerk. Maar God zal straks zijn Messias sturen en die zal de ware tempel herbouwen. De tempel zoals we die kenden uit de tijd van Salomo. En in die tempel, daar zal hij als vredevorst heersen. Dat zal zijn troon gaan worden. Nou, die tempel, die wordt in detail beschreven in het boek Ezechiël. Er zijn iets van 4 hoofdstukken. Die gaan over hoe die tempel eruit ziet. En als u nog eens een leuke puzzel wil doen op een koude winteravond, dan moet u eens die hoofdstukken lezen en met die potloodje in de hand proberen te begrijpen wat daar staat en die tempel na te bouwen. Nou, dan kunt u heel wat winteravonden mee vullen, want dat is allemaal niet zo makkelijk. Voor een deel is het niet helder wat er precies staat. En als er wel wat staat, is het niet altijd helder van hoe dat dan zal uitwerken. Maar wat ik al begon, is van de tabernakel is ooit gebouwd en beschreven in het boek Exodus. En die kun je nabouwen. Dat is bijna elke maat staat erin. Mozes had het voorbeeld gezien op de berg en vervolgens kon hij het exact bouwen. Als Salomo zijn tempel bouwt, dan heeft hij ook instructies van de Heer ontvangen hoe hij eruit gaat zien. Het boek Ezechiël geeft onvoldoende aanwijzingen om die tempel te bouwen zoals hij daar beschreven staat. Maar dat hoeft ook niet, want we hebben op de vorige dia gezien dat de Heer Jezus zelf die tempel gaat bouwen. En dan komt alles goed. Hier vindt u een plaatje van het beloofde land zoals het boek Ezechiël dat beschrijft. En dan ziet u in het midden een heilig gebied. En daar vindt u een vierkantje in. En dat is het gebied van de tempel. Een vrij fors gebied. Ongeveer ter grootte van de stad Jeruzalem nu. Waar gebieden voor de priesters zijn en de levieten. En waar ook het heiligdom gebouwd zal gaan worden. Deze tempel, die kenmerkt zich door één bijzonderheid. Dat de ark er niet is. Nou, die ark, die heeft er al heel lang niet gestaan. Die is waarschijnlijk in de ballingschap al kwijtgeraakt. Er zijn allemaal spannende films over gemaakt, over dat die ark gevonden zou zijn, maar die is gewoon kwijt. Maar daar heeft Jeremia een hele mooie profetie over. Die zegt van die ark, daar zal niemand meer aan terugdenken. Want die ark, die was maar een beeld van de aanwezigheid van God. Maar straks in de tempel die Ezechiël schetst, die straks op de aarde zal staan in het rijk van de Messias, zal de Messias zelf er zijn. En als je het ware hebt, waarom heb je dan het beeld nog nodig? Als God zelf daar woont, waarom zou je er nog met een gouden kist af willen doen? Nee, als God er is, dan heb je die ark niet meer nodig. Dan zou je hem ook niet meer zoeken. Niemand zal hem in de zin komen, want de Heere God zelf zal daar zijn. Dat is wat Haggai ook beschrijft in zijn profetie. Die kijkt behalve die tempel die gebouwd moest worden, de Zerubabel, kijkt ook hij naar de toekomst. En hij zegt van kijk, die tempel die zal er zijn. dit toekomstige huis. En daar zal een geweldige heerlijkheid mee verbonden zijn. De volken zullen van heinde en verre toestromen, dat leest u ook in andere profetieën. En die zullen goud en kostbaarheden aanreiken en hier in deze tempel brengen. De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige. Met andere woorden, de heerlijkheid van de tempel van de Messias, die zal de heerlijkheid van de tempel van Salomo overstijgen. Op deze plaats zal God het doen en de kostbaarheden van de volken, die zullen daar komen. En u begrijpt al waar we dan op wachten. Bij Salomo woonde de wolkkolom, woonde de Heere. Die wolkkolom gaf daar dat bewijs van. Komt hij dan terug in die tempel van Ezechiël? Ja, die komt terug. Ezechiël beschrijft in Ezechiël 43 hoe die wolkkolom, die hij in het begin van zijn boek die tempel schoorvoetend had zien verlaten, weer terugkomt. Uit de poort die naar het oosten gericht was, de poort van de richting de Olijfberg, waar de Heer Jezus ook wederkomt volgens Zacharia 14 en Handelingen 1. Daar komt die heerlijkheid weer terug. Daar komt de Heer Jezus terug. En die komt daar wonen in die tempel. Dit is de plaats van mijn troon, zegt de Heere God. Dit is de plaats van mijn voetzolen. Hier zal ik wonen onder de Israëlieten tot in eeuwigheid. Die zevende tempel, de tempel van de Messias, de tempel die Ezechiël beschrijft, dat is de tempel waar God zelf weer zal wonen. Deze tempel zal het centrum van de wereld zijn. We lazen het al in Haggai 2. Nog zo'n tekst is Jesaja 2. Dat de berg des Heren, dat die hoog verheven is en dat van heinde en verre de volken naar Jeruzalem zullen komen. En waarom komen ze naar Jeruzalem? Omdat de Heere God daar is. Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren. Naar het huis van de God van Jacob. Daar is de tempel. En daar is de God van de tempel. En zoals vandaag de dag de strijd is tegen de God van Israël, zo zal straks duidelijk zijn dat de God van Israël de enige heerser is op deze wereld. En de volken zullen naar Jeruzalem komen om daar deze God te zoeken. Nog zo'n mooie tekst, Ezechiël 47. We hebben niet de tijd voor om het te bespreken. Maar Ezechiël loopt in die tempel en dan ontdekt hij dat er een bron in de tempel is. En er komt water uit. En dat water stroomt naar het oosten. En Ezechiël volgt die rivier een beetje. En die rivier wordt steeds dieper en steeds groter. En dat water komt uiteindelijk in de Dode Zee. En dat water, dat brengt genezing en herstel. Vanuit de tempel vindt herstel van deze wereld plaats. Wordt de vloek van de wereld als het ware opgeheven. De Dode Zee, die wordt gezond. En het is de Heere God die daar herstel en genezing geeft vanuit die tempel in Jeruzalem. En dan afsluitend. We hebben 7 tempels langsgelopen. Waarvan 1 tempel zijn wij eigenlijk een beetje zelf. De tempel van het lichaam van de Heer Jezus vandaag de dag. Maar om toch met een praktische les te eindigen. Het is een lied wat we regelmatig met elkaar in deze gemeente zingen. Uit Psalm 27. Dat wij het huis des Heren zoeken. Dat we daarin willen verkeren. Dat geldt voor de Israëliet. Dat hij straks de Heere God in dat huis, in die tempel zal zoeken en zal vinden. Maar vandaag de dag weten wij, wat we in Jesaja 66 hebben gelezen, dat de Heere God een troon in de hemel heeft. En dat die troon voor ons bereikbaar is. De Hebreeënbrief die leert dat wij in de Heer Jezus Christus die hemelse tempel binnen mogen gaan. Daar hebben we het niet zo heel veel over gehad. Maar die aardse tempel is een afschaduwing van de hemelse tempel. Waar de heerlijkheid van God aanwezig is. En wij worden uitgenodigd, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, om nu er geen tempel op aarde is waar we God kunnen ontmoeten, afgezien van onze broers en zussen in het geloof. Om die hemelse tempel in te gaan. Het echte hemelse heiligdom. De echte troonzaal van God. Waar we God mogen ontmoeten. En David schrijft het al. 1 ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik. te verblijven in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. David deed dat in die tabernakel toen nog, toen was die tempel van Salomo er niet eens. Maar wij mogen dat doen in de tempel in de hemel, in de heerlijkheid van God zelf. En daar de lieflijkheid van de Heere aanschouwen in de persoon van de Heer Jezus Christus. En onderzoek doen naar de plannen van God, ook met zijn volk Israël, ook met de tempel en ook met deze wereld, om daar door hem geleerd te worden.